Iedereen hartelijk welkom. We zullen snel gaan beginnen, want het is 7:30 geweest. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 142. En daarvan de versen 1 en 2. Psalm 142, vers 1 en 2. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En het tweede vers, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Psalm 142, vers 1 en 2. Samen bidden. Heere, wij komen voor uw heilige aangezicht. Aan het begin van deze Bijbelkring, de laatste van dit seizoen, we zeggen uw naam dank dat we in deze laatste Lijdensweek samen mogen komen om nog eenmaal in deze periode ons te bezinnen op Bunyan's christinnenreis. En als het dan vanavond gaan mag over het ingaan in de enge poort, en heel in het bijzonder hoe barmhartigheid binnen geleid werd, vragen we of u de boodschap die daarin tot ons komt, voor ons in alle helderheid en duidelijkheid wilt laten klinken, en vooral ook of u die boodschap wilt toepassen aan ons hart. Want het is goed als we in deze dingen onderwezen worden, maar het is nog meer noodzakelijk dat deze dingen persoonlijk werkelijkheid voor ons worden en we onderwijs ontvangen vanuit uw woord en door uw heilige geest. Wil u geven, Heere, dat we vanavond een goed en gezegend uur mogen ontvangen, hier samen. Wil u denken aan ons allen zoals we hier zijn, ook zijn met al degenen die hier niet kunnen zijn, met degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon. En wil u geven dat er een woord bij mag zijn, terecht de tijd gesproken. Want al gaat het dan om de werken van een van uw knechten, niet rechtstreeks om het onfeilbare woord. Toch, de dingen die hierin aan ons worden voorgehouden zijn op het woord van u gegrond. En u bidden we, Heere, wil u geven dat we de boodschap van uw woord die hierin vervat ligt, mogen verstaan. En wil u tot ons hart spreken, We bidden dat niet omdat wij het verdienen, of omdat er bij ons ruimte of plaats zou zijn, maar we smeken, wil u het doen, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding lees ik een kort gedeelte uit het woord van God. De schriftlezing is uit Psalm 130. Psalm 130. Een lied, Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover het gedeelte uit het woord van de Heere. Vanavond gaan we verder, voor de laatste maal in dit seizoen althans, met de Christinnenreis van Bunyan. En ik wilde eerst enkele van de belangrijkste punten herhalen die de vorige keer aan de orde kwamen, zodat we het beeld weer scherp en helder voor ons hebben. Christiana, de vrouw van Christen, de man uit de eerste Christenreis, haar kinderen en haar jonge buurvrouw Barmhartigheid hebben de stad Verderf verlaten. Op hun pelgrimstocht, zo hebben we gezien, trokken ze door het moeras moedeloosheid en komen dan al spoedig aan bij de enge poort. Als ze beginnen te kloppen, blijkt eerst niemand open te doen. In plaats van enig antwoord horen ze het geblaf van een geweldige hond die steeds dichterbij lijkt te komen. Verschrikt staken ze hun kloppen, maar in hun angst voor de hond wagen ze het nog eenmaal en kloppen dringend op de deur. Als de poort dan opengaat, stopt het geblaf van de hond en na een kort gesprek worden Christiana en haar kinderen binnengelaten. Barmhartigheid, de jonge buurvrouw echter, blijft buiten de poort achter. Wel, dat zagen we aan het slot van de vorige keer. En ik wil dan nu verder gaan met het feit dat Barmhartigheid achterblijft en toch wordt binnengelaten. Dat is een paragraaf die ik 15 genoemd heb. En als titel staat dat er ook boven, hoe Barmhartigheid wordt binnengelaten. We lezen eerst weer wat Bunyan schrijft. Nu stond de arme Barmhartigheid al die tijd buiten, bevend en snikkend van vrees dat zij was afgewezen. Maar toen Christiana zelf en haar jongens binnengelaten waren, begon zij, dat is Christiana dus, voor Barmhartigheid te pleiten. Ze zei, ach mijn Heer, ik heb een vriendin die nog buiten staat. Om dezelfde reden als ik is zij hierheen gekomen. Zij is iemand die erg terneergeslagen is, omdat ze denkt dat zij gekomen is zonder ontboden te zijn om te komen. Ondertussen begon Barmhartigheid zeer ongeduldig te worden, want iedere minuut leek haar wel een uur te duren. Daarom klopte ze zelf aan de poort en belette Christiana zo nog verder voor haar te pleiten. Ze klopte zo luid dat Christiana ervan schrok. Wie is dat? Vroeg de poortwachter. En Christiana antwoordde, het is mijn vriendin. Toen opende hij de poort, keek naar buiten en daar lag Barmhartigheid. Ze was flauw gevallen van angst dat de poort voor haar niet geopend zou worden. Toen nam hij haar bij de hand en zei, dochter, ik zeg u, sta op. O mijn Heer, zei ze, ik ben bezweken en er is bijna geen kracht meer in me. Hij antwoordde echter dat Jona eens gezegd had: toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Vrees niet, maar sta op en zeg mij waarom je hier gekomen bent. Ik ben hierheen gekomen om dat te ontvangen waarvoor ik nooit een uitnodiging ontvangen heb, zoals mijn vriendin Christiana zei barmhartigheid. Haar uitnodiging kwam van de koning en de mijne slechts van haar. Daarom ben ik bang dat ik me al te veel aanmatig. Wilde zij dan dat je met haar mee zou gaan naar deze plaats? Vroeg de poortwachter. Ja, gaf barmhartigheid daarop ten antwoord, en zoals mijn heer ziet, ben ik ook gekomen. Indien er enige genade en vergeving van zonden over is, dan smeek ik u dat ik uw arme dienstmaagd daarin mag delen. Toen nam hij haar opnieuw bij de hand, leidde haar vol liefde naar binnen en zei: ik bid voor allen die in mij geloven, op welke wijze zij ook tot mij komen. Tot zover Bunyan's eigen woorden. Om dit hele gedeelte goed te verstaan, is het allereerst van belang om onszelf de vraag te stellen: wat bedoelt Bunyan met de enge poort? We zijn op deze vraag vrij uitvoerig ingegaan toen we heel lang geleden de christenreis behandelden. Daarom kunnen we nu samenvatten wat toen gezegd is, maar wel een beetje uitvoerig, omdat het van betekenis is. U weet allemaal dat het beeld van de enge poort heel nadrukkelijk ontleend is aan de Heilige Schrift. In de bergrede zegt de Heere Jezus: gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. We kunnen ook denken aan de woorden van de zaligmaker uit Lucas 13 vers 24. Strijd om in te gaan door de enge poort. Met dat beeld om in te gaan door de enge of de nauwe poort bedoelt de Heere Jezus dat waarachtige bekering noodzakelijk is. Het door de enge of nauwe poort gaan betekent ingaan in het koninkrijk van God in de weg van de wedergeboorte en de bekering. Het beeld is een poortje, sommigen zeggen een klein poortje ergens achter in een huis, een groot huis. Een slaveningang. Anderen zeggen dat het een kleine poort is binnen de grote stadspoort, waarin na sluitingstijd nog mensen binnen kunnen komen. In elk geval is het een kleine, nauwe ingang. Het betekent ook dat een mens niets mee kan brengen wanneer hij die ingang ingaat. En strijden om in te gaan wil in de woorden van de Heere Jezus dan ook zeggen als een arme, naakte zondaar binnengaan in de poort, in de enge poort. Wedergeboorte en bekering dus, dat wordt met deze poort bedoeld. En zo heeft Bunyan in zijn boeken dit beeld ook verstaan. De enge poort staat bij hem voor de wedergeboorte. Dat houdt in dat hij alles wat aan de enge poort vooraf gaat, beschouwt als het voorbereidende werk van de Heilige Geest. Met voorbereidend werk bedoelen we dat werk van de Geest wat aan de wedergeboorte vooraf gaat. Zo is het zeker in Bunyan's werken dat de Heilige Geest Christiana en haar metgezellen bewerkt om te vluchten uit de stad Verderf. Hij heeft heel in het bijzonder Christiana gelokt door die uitnodiging uit de hemel te zenden. Hij heeft het reisgezelschap ook ondersteund op de tocht door het moeras moedeloosheid. Maar volgens Bunyan's eigen gedachten is dit alles slechts toeleidend, voorbereidend werk. Pas bij de enge poort gaan de pelgrims over uit het rijk van de dood tot het rijk van het leven. Belangrijk is om te zien dat Bunyan aan de enge poort de Bijbelse gedachte van de strijd verbindt. Strijd om in te gaan. Wanneer wij dogmatisch over de wedergeboorte spreken, dan zeggen we met grote nadruk, en dat is terecht, dat de wedergeboorte volstrekt het werk van God is. Er wordt zelfs gezegd, en ook dat is terecht, dat de mens ten diepste passief is in de wedergeboorte. En dat moeten we goed vasthouden. Maar tegelijkertijd wordt in schrift en belijdenis benadrukt dat wij mensen vermaand en verplicht worden om te staan naar wedergeboorte en bekering. Om de middelen die God gebruiken wil tot wedergeboorte en bekering ook te gebruiken. Strijd om in te gaan, zei de tekst die we aanhaalden. En dat strijden betekent, blijkt hier in de christinnenreis en ook in de christenreis, vooral te bestaan in het kloppen. Kloppen is een bekende Bijbelse uitdrukking voor bidden of smeken. Het gaat bij dat kloppen dus om de gebedsworstelingen van een arme verloren zondaar om binnengelaten te worden in het koninkrijk van God. Zo heeft Christiana geklopt en de Heere heeft haar smeekgebed gehoord. Door genade mag zij tezamen met haar kinderen binnengaan in de enge poort. Maar barmhartigheid dan? Waarom blijft zij buiten staan? Wel, we lezen in het begin van het stuk wat zojuist is aangehaald, dat Bunyan zegt dat zij bang was dat zij zou worden afgewezen. Wat daar de diepste reden van is, dat komt even verder nog aan de orde. Maar we kunnen nu al wel zeggen dat zij voortdurend geplaagd werd door de vrees dat zij niet welkom zou zijn en dus afgewezen zou worden, omdat zij geen speciale uitnodiging had zoals Christiana. Doordat een bijzondere belofte aan het hart van Christiana was toegepast, was zij aangemoedigd om op pelgrimstocht te gaan en had zij hoop gekregen dat de Heere haar niet zou afwijzen. Dat had barmhartigheid niet. Daar wist ze ook niets van. En toen ze zag dat Christiana met haar kinderen toegelaten werd en zij niet, leek het voor haar een bevestiging te zijn dat zij buitengesloten was. En daarom vreesde ze. Misschien herkennen we daar iets van. Als een zondig mensenkind, en dat zijn wij allen, ongerust worden over de zonde, en dat zijn niet allen. En in onze onrust en in ons worstelen om de genade van God zien we dat een ander tot ruimte komt, terwijl alles bij ons donker blijft. Dan zijn de binnenpraters het vast die zeggen, zie je wel, het is wel voor anderen, maar niet voor jou. Dat is een ware pelgrim, op wie God in genade neerzag. Maar jij bent slechts een meeloper. Het is alleen maar een verlangen geweest. Een verlangen wat uit jezelf voortkomt, maar waar God niet van weet. En zo kunnen we gaan begrijpen waarom barmhartigheid door deze dingen vreest en beeft. Nou, wanneer ze daar zo staat, wat gebeurt er dan in die situatie? We richten de blik eerst achter de poort. Daar begint Christiana bij de poortwachter voor haar vriendin te pleiten. Ze zegt, ik haal het nog maar even aan, ach mijn heer, ik heb een vriendin die nog buiten staat. Ze is om dezelfde reden als ik hierheen gekomen. Ze is iemand die erg ter neergeslagen is, omdat ze denkt dat zij gekomen is zonder ontboden te zijn, terwijl ik door de koning van mijn man ben uitgenodigd om te komen. En dan wordt het verzoek, het gebed, het pleiten van Christiane afgebroken. Maar we moeten ook hier even de vinger bij leggen. Kennelijk wil Bunyan hier laten zien hoe belangrijk het is dat degene die door genade binnen de poort geleid zijn, pleiten en worstelen dat ook anderen mogen worden toegelaten. We zeggen wel eens, wanneer iemand door genade binnen de poort gebracht werd en het wonder van genade in zijn leven verheerlijkt is, dan is het zo onuitsprekelijk voor hem of voor haar, dat hij het zijn naaste, zijn familie, zijn vrienden, de hele wereld zou gunnen. Zo is het ook. Genade maakt gunnend. Maar als het goed is, brengt dat gunnende ook tot gebed. Brengt het op gebogen knieën. Leert het worstelen voor de troon van de genade, Heere, geef dat anderen ook behouden worden. Geeft het medelijden voor het aangezicht van de Heere met degene die nog buiten staan. En heel in het bijzonder mag er dan wel gebed zijn voor degene die wij misschien kennen en van wie wij weten dat zij niet gemakkelijk leven. En dat zij innerlijk, hoe diep het gaat weten we misschien niet eens, maar innerlijk worstelen met de geestelijke vragen en uitzien naar het zie op mij in gunst van boven. Het is een slecht teken, beste vrienden, als Gods kinderen weinig worstelingen hebben met anderen. Dat is één van de eerste kenmerken van echte geesteloosheid. Denk aan de tijd voor de grote opwekking in de vorige eeuw in Schotland. De bemoeienissen van God werden het eerst zichtbaar waarin? Niet in veel gepraat, maar in veel gebed. Niet in veel geklaag, maar in veel worstelingen aan de troon der genade. De levensbeschrijver van McShane schrijft het, u kunt het thuis nalezen als u het boek hebt, dat in die donkere tijd, toen er vrijwel geen waarheid meer op de kansels was in Schotland, en Gods kinderen schaars waren geworden, bracht God velen van de weinigen die hem nog vreesden op de knieën, om te smeken of hij wilde werken in hun stad en in hun dorp en in hun land en in hun gezin en in hun familie. En op dat gebed heeft God wonderen gedaan. Pleiten voor die ander die ten dode wankelt. Want binnen de kortste jaren waren jonge mannen geroepen en door God met bijzondere genade en gaven toegerust, onder wier bediening er velen, maar dan ook velen zijn bekeerd. McShane was een van hen. Ondertussen, terwijl dus Christiana zo smeekt en zo pleit voor haar vriendin, is de nood van barmhartigheid buiten de poort steeds hoger gestegen. In haar wanhoop, want dat is het, gaat zij naar de poort en begint dan met alle kracht te kloppen. Ze klopt juist des te harder, omdat, zoals een bekend spreekwoord zegt, het uitstel een hongerige ziel des te vuriger maakt. Dat is een bekend spreekwoord wat u bij de Puritijnen uit de 17e eeuw nogal eens tegenkomt. Het uitstel maakt een hongerige ziel des te vuriger. Maar al is zij vurig en al klopt zij luid, tegelijkertijd is zij de wanhoop nabij en dreigt haar ziel in haar te bezwijken. En dat wordt volstrekt duidelijk als de poortwachter de deur opent op dit kloppen en naar buiten ziet, dan ziet hij niemand staan voor de deur, maar wanneer zijn ogen naar beneden gaan, ziet hij barmhartigheid liggen, ze is in zwijm gevallen. Wat dat betekent? Het duidt aan dat een zoekende zondaar, die bij zichzelf geen hulp of heil kan vinden en zich reddeloos verloren weet, soms zo overvallen kan worden door vrees en wanhoop, dat hij als het ware machteloos neervalt. Hij weet dat hij verloren is. Straks zullen we horen dat barmhartigheid dat van zichzelf ook zo zegt. Dat hij zichzelf niet kan helpen. Zelfs het kloppen en het roepen is nu voorbij. Maar juist op zo'n moment, als alle bronnen zijn opgedroogd, als alle krachten bezwijken, als er geen hulp meer voorhanden is, is de Heere niet ver. Dat heeft hij zelf in zijn eigen woord gezegd. En ook al had barmhartigheid daar geen zicht op, al verdiende ze het niet, al stond ze overal buiten, van Gods kant is het waar, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat gebeurt hier. Want die poortwachter komt op haar toe en neemt haar bij de hand en zegt de bekende woorden: dochter, ik zeg u, sta op. De meesten van u zullen weten dat dat het machtswoord is dat de Heere Jezus spreekt in Markus 5 en andere hoofdstukken uit het evangelie bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En bij die dodenopwekking liet de Heere Jezus zien dat hij machtig is om doden uit de macht van de dood tot het leven te roepen. Dat wil zeggen dat hij niet alleen machtig is om lichamelijk doden op te wekken, maar ook geestelijk doden op te wekken. Want u moet nooit vergeten dat alle wonderen die de Heere Jezus Christus doet, wonderen zijn die in het teken staan van het werk waarvoor hij gekomen is. En elk wonder, elk genezingswonder, elk opwekkingswonder heeft daarom ook een geestelijke betekenis. Het laat zien dat hij die bij machte is een gestorvene uit de dood op te wekken, ook bij machte is om geestelijk doden tot het geestelijk leven te wekken. En zo schenkt deze poortwachter aan barmhartigheid leven. Geestelijk leven. Hij roept haar uit de dood. Want doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. En zo komt ze uit haar zwijm, uit haar ingestort zijn als het ware, bij en staat op. En ze zegt wat verbijstert dat ze bezweken is en zich krachteloos voelt. Het is haar allemaal te groot, te wonderlijk. Ze bevat het niet. Och, dat is meestal zo als de Heere voor het eerst in genade tot je hart spreekt. Dan is het wonder zo groot, je kunt jezelf niet begrijpen. Je weet eigenlijk niet goed wat er gebeurt. Zo is het ook bij haar. Maar in die omstandigheden spreekt de poortwachter bemoedigende woorden uit de schrift. Hij haalt het woord aan uit Jona 2, dat is het gebed van Jona. Dat Jona gebeden heeft in het ingewand van de vis. En dan zegt Jona: toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uwer heiligheid. Daarmee laat die poortwachter weten aan barmhartigheid dat het feit dat ze zich zo zwak voelt en dat haar geest in haar bezweken is, dat dat geen vreemde dingen zijn. Want ze komen ook in de Bijbel voor. Kijk, dat is een groot wonder. Als je zien mag dat de dingen in je leven, de onverklaarbare dingen in je leven, niet vreemd zijn. Want dat je ze vanuit de prediking of vanuit een psalmvers of vanuit het lezen van het woord of van een goed dagboek mag horen, dat het ook in de schriften voorkomt. Net zoals we het zongen uit Psalm 142. Wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt werd door ellende. Die geest die werd als het ware een stolp overheen gezet van ellende, overstelpt door ellende. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Nou, zo was het ook in die woorden die de poortwachter spreekt tot barmhartigheid. In de Bijbel komt het voor. En bovendien spoort hij haar in die woorden van Jona, of met die woorden van Jona aan, om het in haar krachteloosheid smekend bij de Heere te zoeken. Mijn gebed kwam tot u. Dan mag ze alles uitleggen. Heel haar hart voor de Heere uitstorten. En dat doet ze ook. Ze zegt op de vragen van de poortwachter: ik ben hierheen gekomen om dat te ontvangen waarvoor ik nooit een uitnodiging heb gekregen, zoals mijn vriendin Christiana. Haar uitnodiging kwam van de koning en de mijne slechts via haar. Daarom ben ik bang dat ik me al te veel aanmatig. Bij dat laatste woord moeten we even stilstaan. Dat ik mij al te veel aanmatig. Er staat in het Engels een woord wat je ook zou kunnen vertalen: dat ik mezelf bedrieg. Die klank heeft het ook. Ze is bang dat ze iets gedaan heeft waarvan de grond niet goed is. Waarvan het fundament niet deugt. Ben ik niet te brutaal? Ben ik niet al te driest? Ben ik niet op een weg waarin ik mezelf iets toe-eigen wat mij niet toekomt? Ik ben immers niet uitgenodigd. Herkennen we die vrees en die twijfel ook niet? Het is duidelijk dat Bunyan in dit hele gebeuren laat zien dat er verschillen kunnen zijn wanneer mensen, kinderen uit de dood tot het leven worden gebracht. Christiana gaat toch op een wat andere wijze de poort binnen dan barmhartigheid. Maar deze vrees van barmhartigheid, denk ik, is een vrees die velen van Gods kinderen kennen. Ik mag het zelfs nog uitbreiden. Die alle van Gods kinderen op bepaalde momenten en misschien wel op verschillende momenten in hun leven niet vreemd zal zijn. Waarom? Omdat ze iets zijn gaan zien van het bedriegelijke van hun hart. Dat het hart geneigd is om te hoog te grijpen en op dingen vooruit te lopen. En zichzelf iets aan te matigen wat hun niet toekomt. En als dan de dingen gezift en gezeefd worden in ons binnenste, dan verstaan we barmhartigheid. Vraag ik niet, denk ik niet, te veel. Is er grond voor? Maar u moet er ook op letten dat met deze dingen komt ze bij de Heer. Want we zullen het over een paar ogenblikken zien. De poortwachter is de Heere zelf. En ze stort haar vrees en haar vragen voor zijn aangezicht uit. En dan zegt die poortwachter: wilde zij, dat is Christiana, dan dat je met haar mee zou gaan naar deze plaats? Ja, gaf barmhartigheid ten antwoord. En zoals mijn Heer ziet, ben ik ook gekomen. Indien er enige genade en vergeving van zonden over is, dan smeek ik u dat ik uw arme dienstmaagd daarin mag delen. Een van de zinnen die we eigenlijk uit de Christinnenreis uit moeten lichten en apart op moeten schrijven. Indien er enige genade en vergeving van zonden over is. Zo staat het er letterlijk in de oorspronkelijke tekst. Daarmee wil barmhartigheid zeggen: ik weet dat anderen genade en vergeving van zonde gekregen hebben. Ik weet ook dat ik die genade en die vergeving van zonde niet verdien. Maar Heere, als u nog wat genade en vergeving over hebt, geef het dan aan mij. Ze moet leven van de overgeschoten brokken van de genade van God. Daarin vindt u de gestalte van de ootmoed. Misschien vindt u er ook iets in terug van dat vrouwtje uit de Alblasserwaard, wat jaren geleden worstelde om het behoud van haar ziel en vreselijk tobde met de vraag van de uitverkiezing. En hoorde dat er een boek des levens was, waarin de namen geschreven stonden van al degenen die ten leven waren uitverkoren. En van binnen werd ze maar wijsgemaakt: jij bent niet uitverkoren, je hoort er niet bij. Maar in de nood van haar ziel zei ze: Heere, als mijn naam er dan niet in staat, zou u hem er dan nog bij willen schrijven? Indien er nog genade over is, Heere, zou u ze aan mij willen geven? Ik dacht dat dat dezelfde lijn was. En dan kunnen we allemaal zeggen dogmatisch: nee, dat kan niet, want in het boek des levens wordt geen naam bijgeschreven. Ik weet het en het is waar. Maar wanneer een arme zondaar werkelijk met zijn nood voor God komt, dan kan het zo zijn dat de dingen zo leven. En dat zal God ze niet kwalijk nemen. Het antwoord van de poortwachter is buitengewoon opmerkelijk. Wat zegt de poortwachter namelijk? Weer zo'n zin, want er staan er in dit gedeelte verschillende. Een zin die aparte aandacht verdient. Toen nam hij, dat is de poortwachter, haar opnieuw bij de hand, leidde haar vol liefde naar binnen en zei: ik bid voor allen die in mij geloven, op welke wijze zij ook tot mij komen. Vooral die laatste zin. Ik bid voor al degenen die in mij geloven, op welke wijze zij ook tot mij komen. En jammer dat in vrijwel geen enkele vertaling hier de kanttekening van Bunyan wordt weergegeven. Want in de kanttekening van Bunyan staat een handje met een uitgestoken vinger. En daar staat onder: let hier op, met twee uitroeptekens. Mark this. Dus Bunyan vraagt hier bijzondere aandacht voor. Voor deze zin: ik bid voor allen die in mij geloven, op welke wijze zij ook tot mij komen. Wat bedoelt hij hier? Op welke wijze zij ook tot mij komen? Nee, het gaat hier helemaal niet over de moderne gedachte dat er allerlei manieren van geloven zijn. De Jood gelooft op zijn manier en de moslim gelooft op zijn manier en een christen gelooft op zijn manier en een bevindelijke christen die gelooft dan ook op zijn manier. Daar moest Bunyan niets van hebben. Het gaat hier om het oprechte geloof. Want er staat toch: ik bid voor allen die in mij geloven. Maar de manier waarop degenen die geloven tot Christus komen, dat kan zo verschillend zijn. De een kan vele bezwaren hebben, de ander minder. De een kan in duivelse strikken zitten, de ander kan beschuldigd worden door vele grove zonden. Bunyan wist van al die bezwaren af. In zijn boek Komen tot Jezus Christus, vroeger bekend onder de titel Komst en Welkomst tot Jezus Christus, heeft hij in het eerste gedeelte allerlei bezwaren en allerlei manieren van komen behandeld. En heeft hij laten zien dat mensen soms zo vast kunnen zitten in allerlei redeneringen en strikken van het hart, zoals barmhartigheid bijvoorbeeld. De vrees dat je uitnodiging niet klopt. Dan zegt Bunyan: als ze oprecht komen, en zo moet u het zien, als ze oprecht komen, bid ik voor allen die in mij geloven, op welke wijze ze ook komen. Maar het moet wel oprecht zijn. Kijk, en dan wordt in deze woorden wel duidelijk wie de poortwachter is. Misschien was dat nog wat mistig toen we het eerste stuk van de pelgrimstocht bespraken, de reis van Christen. Daar heeft de poortwachter een naam, u herinnert zich dat misschien. Welbehagen. En ik heb het toen zo uitgelegd, daar wordt mee bedoeld, welbehagen wat gezongen werd door de engelen in de kerstnacht, in mensen een welbehagen. Daar wordt mee bedoeld het welbehagen waar God van zegt, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dus toen hebben we ook uiteindelijk gezegd, in deze persoon beeld Bunyan Christus uit. Nou, als dat toen nog niet helemaal duidelijk was, wordt het nu wel zeker duidelijk. Want Bunyan zegt dat de poortwachter hier tot barmhartigheid spreekt, ik bid voor allen die in mij geloven. En dat is een vrije aanhaling van Johannes 17 vers 20, het hoge priesterlijke gebed. Waar de Heer Jezus zegt, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Christus wordt ons daarvoor gesteld als de hoge priester die bidt voor al de zijnen, voor degenen die al bekeerd zijn, die de poort zijn binnengegaan, maar ook voor degenen die door de trekkende liefde des Vaders en door het werk van de Heilige Geest die poort worden binnengeleid voor allen die geloven zullen. En dat is een ontroerende gedachte dat die grote hoge priester ook op dit ogenblik tot aan de volleinding der tijden bidt voor de zijnen. Bidt voor degenen die tot verandering, tot waarachtige bekering gekomen zijn. Maar ook bidt voor degenen die nog komen moeten. Voor degenen die nog binnengebracht moeten worden door de enge poort. En zo openbaart Jezus de Christus, al is het nog verhuld hier, zich aan barmhartigheid, als de langmoedige en de zeer genadige. We gaan naar een volgende paragraaf. En daar heb ik boven geschreven, het is maar een kort stukje, het onthaal door de poortwachter. Paragraaf 16, dus het onthaal door de poortwachter. Ik lees weer een stukje van Bunyan in vertaling. Daarop zei hij, dat is de poortwachter, tot hen die daarbij stonden, we zullen moeten denken aan dienstknechten of zo, daarop zei hij tot hen die daarbij stonden, haal eens iets waaraan barmhartigheid kan ruiken, om tot zichzelf te komen. Ze brachten haar een bundeltje mirre, en na een poosje was zij weer bijgekomen. Zo bereidde de Heere Christiana, haar jongens en barmhartigheid aan het begin van de weg een gunstig onthaal. En sprak hij vriendelijk tot hen. Verder zeiden zij tot hem, wij hebben berouw over onze zonde. En smeken onze Heere om vergiffenis en om aanwijzingen wat wij verder moeten doen. Ik schenk vergiffenis, zo zei hij, door woord en daad. Door woord krachtens de belofte van vergeving en door de daad krachtens de weg waarin ik haar verwierf. Ontvang het eerste van mijn lippen met een kus en het tweede wanneer het u geopenbaard zal worden. Toen zag ik in mijn droom dat hij vele goede woorden tot hen zei, waarover ze zeer verheugd waren. Hij leidde hen ook op de trans van het poortgebouw en liet hen zien door welk werk zij behouden waren. Bovendien vertelde hij hen dat zij dit gezicht opnieuw zouden zien tot hun bemoediging als zij verder gingen op hun weg. Tot zover dit korte stukje van Bunyan. Een kort stukje waarin heel veel gezegd wordt en wat misschien op het eerste gezicht niet altijd even makkelijk is om te begrijpen. Het begin spreekt eigenlijk voor zich. Dat het bij de poortwachter om Jezus Christus gaat, blijkt ook uit alles wat hij hen hier geeft en wat hij hen laat zien. Het eerste is dat hij dienstknechten of dienstmeisjes die daarbij staan in dat poortgebouw iets laat halen waaraan barmhartigheid kan ruiken, kan snuiven, opdat ze verlevendigd wordt, nieuwe kracht ontvangt. We weten immers dat zij door die ervaringen van buiten de poort, buiten gesloten te zijn, bezweken was. De Heere zorgt dat ze nieuwe kracht ontvangt. Een beeld dat de Heere innerlijk, geestelijk krachten wil vernieuwen. Bundeltje mirre, een woord uit de Bijbel, is een stof, een soort kruid met een scherp ruikende geur, dat wel meer gebruikt werd in de oude tijden om mensen die bezwijmden of een flauwte kregen, weer nieuw tot leven te brengen als het ware. En zo laat de Heere hier zien dat hij barmhartigheid tot leven wil brengen, zodat haar krachten weer terugkeren. Uiteraard heeft dat geestelijke betekenis. Maar je zou ook kunnen zeggen, het heeft ook betekenis voor haar gewone leven. Want iemand die door de Heere binnen het poortgebouw van zijn koninkrijk geleid wordt, kan soms door een diepe weg gaan. Bunyan heeft dat zelf gehad. En als je door een hele diepe weg gaat, dan kan dat soms geestelijk veel kosten, maar zelfs wel lichamelijk je afmatten. En de Heere wil naar ziel en lichaam, zo horen we hier, nieuwe krachten geven. Bovendien geeft die poortwachter aan Christiana, de kinderen en barmhartigheid vriendelijke woorden mee. Hij gaat hen onderwijzen. En dat blijkt vooral op het punt van die vergeving of vergiffenis. De pelgrims zeggen namelijk, wij hebben berouw of verdriet over onze zonde en smeken onze Heere om vergiffenis. Dat is dus een duidelijk bewijs dat hier, nu ze de enge poort zijn binnengekomen en de poortwachter ontmoeten, hun zonden daar verdriet over hebben en hun zonden ook belijden en smeken om vergeving. Vroeger werd vaak gezegd, en het is een ware uitdrukking, echt leven vraagt om leven. Daarmee wordt dit bedoeld, wanneer er echt geestelijk leven is, dan zoekt het naar leven. Dat is een prachtige uitdrukking waaruit dit duidelijk wordt, dat echt geestelijk leven nooit gearriveerd is. Er zijn hoogtepunten. Er zijn tijden van vrede voor degene die de Heere vrezen. Maar echt geestelijk leven is nooit gearriveerd. Zoekt altijd naar nieuw leven, naar meer leven. En vandaar dat u er altijd maar erg op moet letten bij uzelf en ook bij anderen. Als mensen altijd zo gearriveerd spreken, dan is het de vraag of ze leven hebben. Want de dood rust in zichzelf, in vermeende schatten. Maar leven vraagt om leven. En daarom is het een bewijs van geestelijk leven dat ze in ootmoed smeken om vergiffenis. En dan komt dat wonderlijke woord waar ik vanavond eigenlijk kort over moet zijn, omdat het terugkomt. Dat woord is dit. Ik schenk, zo zegt de poortwachter, vergiffenis door woord en door daad. Door woord krachtens de belofte van vergeving en door de daad krachtens de weg waarin ik haar verwierf. Ontvang het eerste van mijn lippen met een kus en het tweede wanneer het u geopenbaard zal worden. Wat is hiervan de bedoeling? Ik wil meteen zeggen dat deze woorden uitgelegd worden, veel later. Dus zo de Heere het geeft, komen ze uitvoerig terug. Maar u zegt misschien, ja, daar hebben we nog niet zoveel aan, want het is nu ook nog de laatste kring van dit seizoen, dus dat wordt dan wel heel veel later, inderdaad. Want wanneer wordt het uitgelegd? Het wordt uitgelegd in het uitvoerige gesprek dat de pelgrims hebben, wanneer hun een geestelijke leidsman gegeven is. En die leidsman heet grootmoedig, of ook wel groothart in sommige vertalingen. En dan komen de pelgrims onder leiding van Grootmoedig bij de heuvel waar Christen zijn pak kwijt raakte, waarop het kruis stond. En op die heuvel is een uitvoerig gesprek in de Christinnenreis te vinden tussen die Grootmoedig en de andere pelgrims. Grootmoedig is hun geestelijke leidsman, is hun predikant, zouden we bijna zeggen. En die legt dan uit wat de betekenis is van het kruis van de Heere Jezus Christus. En in dat verband spreekt hij ook wat nu eigenlijk de betekenis is van die woorden: ik schenk vergeving in woord en in daad. Dus we komen daarop terug. Maar laat ik het heel kort samenvatten wat Bunyan hier bedoelt. Christus zegt hier dat hij vergiffenis schenkt door woord en daad. Nou, opnieuw, dogmatisch is hier wel wat van te zeggen. Het is namelijk zo dat het beter geweest zou zijn als Bunyan op de een of andere manier gezegd had dat God vergiffenis schenkt. Om Christus wil. Dat is de lijn in de schrift. God vergeeft de zonde om Jezus wil. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat het werk van Christus de bron is waaruit de vergeving voortvloeit. En zo zal Bunyan het ongeveer bedoeld hebben. Daarom zegt hij: ik vergeef. Of ik schenk vergiffenis. En als hij dan over de vergiffenis spreekt, dan valt dat in tweeën uiteen. Het woord en de daad. De vergiffenis wordt geschonken in het woord, dat betekent in de belofte. De vergiffenis wordt geschonken met de daad, dat betekent, zo lezen we in de uitleg, dat een kind van God zeker mag weten, ook met innerlijke vastigheid, mijn zonden zijn mij vergeven. Bij het vergeven in de belofte en vanuit de belofte gaat het woord van de belofte open en wordt toegepast aan het hart. En ik krijg verwachting en hoop op de belofte van vergeving. Ik zie een mogelijkheid van zalig worden. Ik krijg verwachting dat de Heere het ook aan mij wil doen. Maar ik mis de volle toepassing. Ik mis de volle zekerheid. Dat bedoelt Bunyan met de daad. Dan wordt het metterdaad door Christus aan je hart verzegeld. En ik mag het in de volle zekerheid van het geloof weten. Mijn zonden zijn mij vergeven. Als u een voorbeeld wilt hebben van dat belovend spreken van God. Belovend spreken van Christus, waarin hij de vergeving toezegt aan zijn kinderen en ze de toevlucht mogen nemen in het geloof tot die belofte en daar troost uit mogen putten, terwijl de volle zekerheid er nog niet is. Dan vindt u dat bijvoorbeeld in de psalm die we zo even gelezen hebben. Psalm 130. Waar die dichter zichzelf aanklaagt. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar in die diepte mag hij zien op het woord van de Heere. De belofte van de Heere. En hij mag het vanuit het belovend spreken van God weten. Maar bij u is vergeving. Let u erop, hij zegt niet: ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn. Hij hoopt op het belofte woord van de Heere, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik hoop op de Heere. Ik hoop op zijn woord. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Daar hebt u iemand die in het geloof, want dat is geloof, mag hopen. Mag weten dat er bij God vergeving is. En hij mag iets van de kracht ervaren. Maar hij mist nog die volle persoonlijke zekerheid. Kijk, en dat heeft Bunyan ten diepste aangewezen. Met Christus spreekt woorden van vergeving in de belofte. Maar een verdere leiding is, een dieper weten is, een vaster gevoelszekerheid is met de daad. Mijn zonden zijn mij vergeven in Christus Jezus. En u begrijpt misschien ook dat dat nu precies aangeeft waar het in dit gedeelte van de christinnenreis om gaat. Christiana en barmhartigheid. Ze mogen nu iets maken van de kracht van Gods belofte. Iets maken van het maar bij u is vergeving. Mijn ziel verwacht en ik hoop op uw woord. Daarom zegt de poortwachter ook. De vergeving in de belofte, die schenk ik u met een kus. Kus, dat is het teken van de verzegeling. Die mag je nu bezitten. Daar mag je nu uitputten. Maar de vergeving met de daad, dat is dus die volle vaste zekerheid. Die zul je ontvangen wanneer het je geopenbaard zal worden. En dan brengt, dat is het volgende. Dan brengt die poortwachter ze op de trans, op het bovendak van het poortgebouw. En laat hen zien. Zo staat er dan letterlijk vertaald, want sommige vertalingen maken daar maar wat van. Laten ze zien door welk werk of door welke daad, niet op welke wijze of zoiets, dat is veel te slap. Door welk werk of door welke daad zij behouden zijn. Die vertaling is eigenlijk nauwelijks te begrijpen. Als je de kanttekening die Bunyan erbij gemaakt heeft er niet bij betrekt. Er staat in de kantlijn dit. De gekruisigde Christus van verre gezien. Dus wat gebeurt hier? Ze worden op het dak van het poortgebouw bij de transe gebracht. En dan mogen ze als het ware vooruitzien in de richting van het pad wat loopt naar de hemelstad. En u weet, na dat poortgebouw komt het huis van uitlegger en na het huis van uitlegger komt de heuvel met het kruis waar Christen zijn pak kwijtraakte. En nu zegt Bunyan, vanaf het poortgebouw zagen ze van verre het kruis. Ze hebben dus iets van de kracht van het evangelie gezien. Dat hebben ze gehoord in de uitleg van de poortwachter. En nu mogen ze op dat dak nog een blik slaan van verre op de gekruisigde Christus. Door dat werk, zo zegt de poortwachter, dat is het werk van de gekruisigde, zijn ze behouden. Zijn ze binnengekomen. Ja, inderdaad, wanneer een zondaar uit het donker van de zonde tot het licht van Gods genade gebracht wordt, dan is het de belofte van God, het evangelie van God wat gaat spreken. En doorgaans is het in het begin zo dat je dan de Christus in het evangelie, de Christus in de belofte van verre ziet. Wijlen professor van der Meijden sprak in zijn preken vaak van, dan zie je Christus door de schaduwen heen. En zo is het. Zo zegt Bunyan het ook. En ik denk dat dat geworteld en gegrond is op het woord van God. En dan voegt de poortwachter eraan toe, dat ze dit gezicht, dat gezicht dus van de gekruisigde, wat ze nu van verre zien, dat ze dat telkens zullen zien tot hun bemoediging wanneer ze verder reizen. Dus telkens op de reis zullen ze vanuit dat gezicht bemoedigd mogen worden. Daarin wordt heel duidelijk onderstreept wat het woord van de Heere ons ook voorhoudt, dat uiteindelijk het alleen vanuit het kruis van Christus is, dat de kracht vloeit en de ondersteuning vloeit door de pelgrimstocht hier beneden. We gaan naar een andere paragraaf. Misschien zal het de laatste moeten worden. Maar in elk geval moet ik die nog behandelen, omdat die hier heel wezenlijk bij hoort. Paragraaf 17, het gesprek in het poortgebouw. Ik lees weer opnieuw wat Bunyan schrijft. Daarna liet hij hen een poosje alleen in een zomerprieel beneden, waar ze met elkaar begonnen te praten. Als eerste zei Christiano na: O Heere, wat ben ik blij dat we hier binnengelaten zijn. Dat mag je zeker zijn, antwoordde Barmhartigheid. Maar ik heb toch wel bijzonder reden om op te springen van vreugde. Daarop zei Christiana, toen ik aan de poort stond en geklopt had, maar niemand opendeed, dacht ik een ogenblik dat al onze moeite te vergeefs was geweest. Vooral toen die lelijke hond zo vreselijk tegen ons blafte. Maar mijn vrees was het grootst, zei Barmhartigheid, toen ik zag dat jij in zijn gunst werd aangenomen, terwijl ik werd achtergelaten. Nu, dacht ik, wordt vervuld wat geschreven staat. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Het kostte me de grootste moeite om niet uit te roepen, verloren, verloren. Ook durfde ik niet nog eens kloppen. Maar toen ik omhoog keek, naar wat boven de poort geschreven stond, greep ik moed. Ik dacht dat ik of nog één keer moest kloppen, of sterven. En dus klopte ik aan. Maar hoe ik dat deed, kan ik niet zeggen, want mijn geest worstelde tussen leven en dood. Kun je niet zeggen hoe je klopte, vroeg Christiana. Wees er zeker van dat je kloppen zo dringend was, dat het geluid ervan mij echt deed schrikken. Ik denk dat ik nooit in mijn leven zo heb horen kloppen. Ik dacht dat je met geweld wilde binnenkomen, of het koninkrijk stormenderhand wilde innemen. Ach, wie zou dat in mijn toestand niet gedaan hebben, verzuchtte Barmhartigheid. Je zag dat de deur voor mij gesloten werd en dat er een verschrikkelijke hond in de buurt was. Zou dan niet ieder die zo terneergeslagen was als ik met alle macht geklopt hebben? Maar vertel me alsjeblieft, wat zei mijn Heere van mijn onstuimigheid? Was hij niet kwaad op mij? Toen hij je geweldige klop hoorde, zei Christiana, kwam er een wonderlijke, onschuldige glimlach op zijn gezicht. Ik geloof dat hij heel blij was met wat je deed. Want nergens bleek het tegendeel. Alleen vraag ik mij in gemoede af waarom hij er zo'n hond op nahoudt. Als ik dat tevoren geweten had, dan vrees ik dat mij de moed ontbroken had om dit alles zo te wagen. Maar nu we binnen zijn, zijn we ook binnen. En daarover verblijd ik mij met heel mijn hart. Als je dat goed vindt, zei Barmhartigheid, zal ik hem vragen, wanneer hij straks terugkomt, waarom hij toch zo'n smerige hond in zijn tuin houdt. Ik hoop dat hij mij dat niet kwalijk zal nemen. Ja, doe dat, riepen de kinderen, en probeer hem dan over te halen die hond op te hangen, want wij zijn bang dat hij ons zal bijten wanneer wij hier weer weggaan. Tot zover dit gedeelte. Het is nu zo dat de poortwachter voor een ogenblik, want hij komt straks terug, voor een ogenblik de pelgrims alleen laat. En ze beginnen onderling te spreken, allereerst over hun vreugde, de verwondering dat zij binnengebracht zijn. Christiana spreekt over verwondering, Barmhartigheid eveneens. En ze laten weten hoe ze zich gevoeld hebben toen ze voor de poort stonden. Christiana zegt dat ze dacht dat alles te vergeefs geweest was toen niemand hoorde en toen die lelijke hond zo blafte. Maar dan komt de uitleg van Barmhartigheid, wat zij ervaren heeft voor de poort. En ik wijs daar kort met iets meer nadruk op, omdat het erg sprekend is. Mijn vrees was het grootst, zei Barmhartigheid, toen ik zag dat jij in zijn gunst werd aangenomen, terwijl ik werd achtergelaten. Nu dacht ik, wordt vervuld wat geschreven staat. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Het kostte me de grootste moeite om niet uit te roepen, verloren, verloren. Hier vindt u precies in korte woorden aangeduid wat Barmhartigheid deed bezwijken. Ze dacht, de ander aangenomen, ik verlaten. En het ontzaglijke woord van de Heere Jezus uit zijn grote rede over de laatste dingen. Twee vrouwen zullen tezamen malen, de een aangenomen en de ander verworpen worden, branden op haar hart en ze achten zich geheel verloren. Hoe moest het toen verder? Nou, dan hebben we gezien, toen we zojuist het stukje lazen, dat toen ze in die toestand opzag naar wat boven de poort geschreven stond, toen greep ze moed. Wat staat er boven de poort? Wordt hier niet genoemd, maar in de christenrij staat het met grote nadruk. Klopt, en u zal open gedaan worden. Vanuit dat woord vatten ze moed om toch te klappen. Met de Esthers gestalte, kom ik om, dan kom ik om. Ik dacht dat ik of nog een keer moest kloppen, of moest sterven. En ze worstelde en klopte, terwijl haar ziel hing tussen leven en dood. Nou, hoe klopte ze dan? Ze wist het zelf niet. Christiana legt het uit, ze zegt, je klopte zo luid, ik dacht dat je met geweld wilde binnenkomen. Of het koninkrijk stormenderhand wilde innemen. Dat is een verwijzing naar een tekst uit het evangelie. Matthäus 11 vers 12. Geen makkelijke tekst. Er staat dit. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigen nemen het zelve met geweld. Dat werd in de tijd van de Puritijnen algemeen uitgelegd als dat een zondaar in zijn nood gedrongen wordt om te kloppen, om te roepen, om alle middelen te baat te nemen, om het koninkrijk Gods als het ware stormenderhand in te nemen. Nee, dat is geen brutaliteit. Nee, dat is ook niet het God willen dwingen, maar dat is vanuit de nood. Alle middelen gebruiken die God heeft aangewezen. Er is een preek van Jonathan Edwards uit het begin van de 18e eeuw over deze tekst. Het is een hele lange preek. Ik heb hem anderhalf jaar geleden helemaal vertaald. Misschien wordt hij nog wel eens uitgegeven. Met zeer indrukwekkend onderwijs over wat het nu betekent om het koninkrijk van God met geweld in te gaan. En die preek, daar moet je wel een paar kanttekeningen bij maken om hem goed te begrijpen misschien. Maar hoe hij erop wijst en ook de mensen aandrijft om, hoe verloren ze ook zijn in zichzelf, de middelen te gebruiken en de tijd uit te kopen. En wanneer men is onder de getrouwe bediening van het woord, zo schrijft hij. Of misschien wel bekeringen in de omgeving meemaakt. Juist dan de tijd uit te kopen. Met geweld het koninkrijk Gods binnen te gaan. Dat is ook een aspect, beste vrienden, van het onderwijs van deze mensen. En het onderwijs van het woord, wat we niet mogen vergeten. Hier vindt u er iets van terug, het onstuimige. Net als in de schrift trouwens, een Bartimeus steeds luider begon te roepen, naarmate de mensen zeiden, roep maar niet meer en vraag maar niet meer, en de Heere Jezus doorliep. Hij bestormde het koninkrijk Gods met geweld. Kijk, en dan hoor je vaak als mensen iets van die dingen leren. Dat ze achteraf zeggen, was ik niet te brutaal, ging ik niet te ver, wat heb ik durven zeggen, wat heb ik durven bidden? Hier ook. Maar dan zegt Christiana, ik heb het gezicht van de poortwachter gezien. Hij werd niet kwaad. Toen hij het geweldig dringende geklop hoorde, kwam er een wonderlijke glimlach, een onschuldige glimlach op zijn gezicht. En hij was blij. Want de Heere hoort het geroep. Hij hoort ook het harde geklop en het dringende schreeuwen van Bartimeusen. Zonen Davids, ontferm u mijner. Ja, dan blijft er nog één vraag over, zeggen de pelgrims. Waarom die hond? Wel, daarover gaat het volgende gesprek. En dat is misschien wel een goed punt om hier nu af te breken. En alleen nog deze vraag, helemaal aan het slot, in ons midden te leggen. Kunnen we met deze dingen die zo heel eenvoudig en toch zo diep in de christinnenreis worden weergegeven mee? Wat mogen wij ervan weten om als een arme zondaar, zondares te kloppen? Wat mogen wij ervan weten om geweld te doen op het koninkrijk van God? Wat mogen wij weten van deuren die als een wonder van eeuwige genade opengaan? Kijk, daar loopt het toch over niet. Want God heeft geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en komen en ingaan en leven. Laten we daar ook van zingen. We zingen uit Psalm 118. Tiende vers, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door train om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. 118, het tiende vers. Zullen we nu een kwartiertje pauzeren. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn, maar ik heb er één gekregen, maar ik had nog een paar oude vragen. Dan moet ik nog even een kleine bekentenis doen. Dat is dat ik alle vragen vorige keer meegenomen heb. Maar u zult er wel een klein beetje begrip voor hebben. Ik weet niet precies meer welke vragen ik nu wel en welke vragen ik nu niet behandeld heb. Dus het kan zijn dat ik een vraag noem. Ik weet zeker dat ik 3 briefjes die ik thuis had, die had ik afgehandeld. Ik heb er 2 meegenomen waarvan ik niet zeker was. Dus het kan zijn dat ik op iets inga wat ik al gezegd heb. Maar dat is dan, de laatste weken zijn natuurlijk mijn gedachten met heel veel dingen bezig geweest. En ik heb niet constant 14 dagen lopen denken aan de Bijbelkring uiteraard. Maar we zullen snel beginnen. Ik zal eerst de vragen doen van de vorige keer nog. Hoe kwam barmhartigheid aan haar gevoel? Of was het kennis van onwaardigheid? Hangt deze kennis niet altijd samen met het mijnen van de val in Adam? Ik dacht dat ik daar wel iets over gezegd had. Laat ik het dan heel kort nog een keer zeggen. Dat zij kwam aan het gevoel van onwaardigheid. Dat heeft alles te maken met het feit dat zij ontdekt werd aan haar zonde in beginsel. Toen dat gebeurde, kwam het eerst op haar af dat zij zich zo tegenover haar man gedragen had. En van daaruit zag ze dat ze de zaligheid van zichzelf en van haar kinderen had tegengestaan. En in die bange nacht waarin ze worstelde, kwam ze tot kennis van zonde. En kennis van zonde brengt altijd onwaardigheid met zich mee. Je ziet bij Christiane ook dat die onwaardigheid en die kennis van zonde verdiept wordt. De verdieping vinden we in beginsel al wanneer ze dus bijvoorbeeld komt bij de enge poort. Vanavond hebben we een stukje gezien dat ze met berouw haar zonde beleidt en smeekt om vergeving. En later zullen we nog wel meer dingen zien. De tweede vraag is dan, of de vraag die daar direct mee samenhangt, is dan hangt deze kennis niet altijd samen met het mijnen van de val in Adam. Ik zou daar wat voorzichtig over willen spreken. Wat onderscheidenlijk over willen spreken. Ik ben het met de vraagsteller eens dat echte onwaardigheid uiteraard samenhangt met onze gevallen staat, met onze gevallen zijn in Adam. Ik ben het er ook mee eens dat diepe onwaardigheid beleefd wordt wanneer wij de val in Adam leren mijnen. Maar je moet daar ook de vraag bij stellen van hoe kom je daartoe? Het kan zijn dat mensen in het begin, waarin de Heere begint te werken, in een hele diepe weg, zonde leert zien en de val in Adam leert inleven. Terwijl het bij anderen veel meer geleidelijk gaat. Christiana is daarvan een beeld, denk ik. Je kan bij Christiana in het begin echt nog niet zeggen. Er is geen aanleiding voor in de christinnenreis dat zij de val in Adam al gemijnd heeft. Maar er is wel een besef dat zonde zonde is voor God. En waar een besef komt, een levend besef dat zonde zonde is voor God, komt onwaardigheid. Die zonde voor God zal verdiept worden als we de val in Adam leren mijnen. Dat wil zeggen dat ik leer inleven dat Adams zonde mijn zonde is. En dat kan soms veel meer geleidelijk gaan dat die kennis van de schuld in Adam pas later meer open gaat. Het kan ook zo zijn dat het in het begin meteen al heel diep is. We hadden het juist in de pauze even over dominee Smits, mijn oude leermeester. En die heeft mij toen ik een jaar of 19 was, een keer in een heel persoonlijk gesprek verteld hoe de Heere hem geroepen heeft tot het ambt. En hoe de Heere hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is een man geweest die in de weg van de ontdekking, je kon het in zijn preek opmerken, in de weg van de ontdekking heel diep ingeleid is in zijn gevallen bestaan voor God. En daaruit ook wist te spreken, trouwens ook uit de tweede Adam wist te spreken, dat zeker. En dan de vraag over het onwillig en vijandig zijn van Christiana, dat heb ik zeker de vorige keer behandeld. Wat bedoelt Christiane als ze zegt dat ze aan de poort inlichtingen zal inwinnen voor barmhartigheid? Nou, dat is een vraag die prachtig vanavond ook nog behandeld kan worden, omdat we vanavond die geschiedenis bij de poort min of meer hebben afgerond, bijna hebben afgerond. Ze bedoelt dit, wanneer ze dat zegt tegen barmhartigheid, op het moment dat ze samen op reis gaan, dan bedoelt ze dat barmhartigheid een verlangen heeft om op weg te gaan, maar heel onzeker is, heel veel dingen niet weet, maar toch ook, want dat staat duidelijk in de Christinnenreis, de nood van haar eigen ziel gevoelt, en dat ze stuit op de vraag van, ben ik wel welkom? Ik heb geen uitnodiging ontvangen. Ik heb de vorige keer gezegd, daar moeten we goed rekening mee houden, dat Christiana dan niet zegt, het komt allemaal wel goed. Dat is iets waar we altijd beducht voor moeten zijn, elkaar heel makkelijk en goedkoop de handen opleggen. Christiana zegt, daar zal uitsluitsel moeten komen. En in de manier waarop ze dat zegt, laat ze al zien dat ze dat niet zelf kan, dat ze zelf geen antwoord kan geven op de zielenvragen van barmhartigheid, dat zij er ook niet in kan beslissen of barmhartigheid al of niet welkom zal zijn. Ze zal het aan de poortwachter vragen. Daarmee laat Christiane heel duidelijk zien dat zij de Heere wil vragen en het van de Heere wil verwachten hoe hij en wat hij met barmhartigheid wil doen. Wat betekent dat dan natuurlijk concreet, want dat is dan waarschijnlijk de onderste regel van de vraag. Dat betekent dat wanneer wij zien dat iemand zoals barmhartigheid verlangt om op pelgrimstocht te gaan. Laten we dat nou maar eenvoudig zeggen, zoals een oude ouderling heel vroeger uit Elburg me ooit eens vertelde, dat het eerste wat de Heere tot hem sprak was onder een kerkdienst, dat vanaf de kansel zo welmenend en gunnend gezegd werd, wie heeft lust de Heere te vrezen? En dat dat een verlangen opwekte in zijn hart. En achteraf is dat het eerste geweest wat de Heere heeft willen gebruiken om hem op het smalle pad te brengen. Nou, zo iemand die echt zegt, dat is het verlangen van mijn hart, maar ik weet niet hoe en ik weet niet wat, ik ben zo blind en zo dwaas. Als je zo iemand tegenkomt, dan moet je zo iemand niet de handen gaan opleggen. Dat bedoelt Bunyan hier. Maar dan mag het wel het gebed zijn, Heere wil u geven dat hij de rechte weg mag vinden en dat hij door de enge poort eenmaal binnen mag gaan in uw koninkrijk. Het feit dat hier zo duidelijk in de Christinnenreis gesproken wordt over het smeekgebed voor elkaar, we hebben dat van Christiana vanavond gezien bij de poort, is voor ons ook iets. Zeker wanneer we de genade van de Heere mogen kennen, wat we ter harte moeten nemen. Je komt het wel eens tegen dat mensen in hun nood, soms in hun stervensnood vragen aan een ouderling of aan een dominee. Het is mij vele malen overkomen. Dominee, bid je voor me. Als je zo'n vraag krijgt, ga je soms met lood in je schoenen naar huis, want dan zeg je, ziende op jezelf, waarom vragen ze dat nou aan mij? Want hoe moet ik nou bidden? Met een biddeloos hart. Die gedachten kunnen bovenkomen. Aan de andere kant is het een wettige vraag. En mogen we daarin de dingen ook aan elkaar doorgeven en zeggen. Bid voor ons. Paulus zegt het ook tegen de gemeente. En de gemeente mag het zeggen tegen Paulus. Opdat de Heere verheerlijkt worden en het werk van zijn genade verheerlijkt wordt. En dan is het toch zo dat de Heere naar het gebed van zijn kinderen en knechten wil werken. Dat is, dacht ik, die vraag. Dan een volgende vraag, ook nog van de vorige keer. Kun je weten of je gebeden, of misschien beter, sommige van je gebeden oprecht zijn? Ja. Maar u hoort al aan de manier waarop ik ja zeg, dat ik het met ene aarzeling zeg. Ik zeg het liefst zo, dat gebeden die we voor de Heere neerleggen, die kunnen zo heel verschillend zijn. Dat wordt ook in de vraag al heel duidelijk aangewezen. Want er wordt ook gesproken tussen haakjes, liever sommige gebeden. Er kunnen gebeden zijn dat alleen maar voor de vorm is. Er kunnen gebeden zijn dat we wel zouden willen bidden, maar dat we niet kunnen bidden. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Er kunnen ook gebeden zijn dat het als het ware vanzelf gaat. dan moet je met de laatste gebeden in die zin voorzichtig zijn. Als wij eens gemakkelijk kunnen bidden. Als iemand die de Heere vreest is met overgave en met opening kan bidden. Moet voor één ding oppassen. Dan gaan we gaan vertrouwen op ons gebed. Ik heb zo makkelijk kunnen bidden. Wat staat dan in het middelpunt? Zo heel gauw ons bidden. Het ik. En om die reden en ook nog een aantal andere redenen zeg ik. Als het werkelijk zo is dat we gemakkelijk en met opening kunnen bidden. Laat er dan allereerst een stille verwachting zijn van de Heere. Dat is ook zo doorgaans. Wanneer het gebed werkelijk in opening heeft mogen plaatsvinden. Dan is je oog gericht niet op jezelf zozeer. Maar op wat de Heere doen zal. Mijn ziel is stil tot God. En dan is het. Zodat je, wanneer de Heere in de weg van het gebed antwoord wil geven en gebeden wil verhoren, dat je dan vaak achteraf, dat is het meest zo, achteraf zegt ja, de Heer heeft het gebed willen verhoren, omdat hij zelf me te bidden gegeven heeft. Kijk, en dan weet je dat door genade dat gebed oprecht was. Dat is doorgaans iets wat je achteraf ziet in het licht van het doen, van het handelen van God. Het kan ook zo zijn, maar dat zijn toch doorgaans bijzondere dingen. Dat iemand die de Heere vreest in het geloof echt mag bidden en op dat moment dadelijk te geloven krijgt dat zijn gebed verhoord zal worden. Terwijl je misschien nog niets van ziet en terwijl het ook beproefd wordt. Dat kan ook. Maar dat is werkelijk in de kracht van het geloof, wat de Bijbel noemt een gelovig gebed. Ik dacht dat dat in het algemeen gesproken toch wat minder voorkomt dan het eerste wat ik noemde. Meestal is het toch dat je dat achteraf ziet. Dat is ook Gods wijsheid, denk ik. Dat waren de vragen voor de vorige keer, dan nu de vraag of eigenlijk een soort keten van vragen die op een vraag uitloopt voor vanavond, wordt de tekst aangehaald allereerst. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde, die mij niet zochten, zegt Jesaja. Is het mogelijk dat dit praktijk wordt voor diegene die actief was in het niet zoeken? Als ik me niet bedrieg, mocht ik dat ondervinden. En dan tussen haakjes dit in tegenstelling tot het harde kloppen. Als ik de vraag goed begrijp, dan gaat het hierom. In de Bijbel staat, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde en die naar mij niet zochten. Laten we daar maar mee beginnen met die tekst en dan volg ik zo de lijn van wat hier op het briefje staat. Dat kan op verschillende manieren, dat wordt ook in de vraag aangeduid. Niet zoeken en niet vragen. Iemand kan daarin actief zijn, dat wil zeggen, openlijk niet zoeken. En zelfs dat kun je op verschillende manieren weer invullen, maar laten we niet te ver gaan. Dat je zegt, ik zoek niet. Dat eigenlijk je leven zo voortkabbelt. Kerkelijk, of misschien niet zo kerkelijk, dat is helaas mogelijk. Dat is het misschien actieve, of ik zou liever zeggen, openlijke niet zoeken. Laten we dan meteen daarbij zeggen, daar is geen verontschuldiging voor. Dat is niet naar het woord. Want het woord roept op om te zoeken. Ook al kunnen we het niet. En ook al is er van nature een aversie, een tegenstand tegen de dingen van de Heer. We worden wel geroepen. Maar nu is God zo groot in zijn barmhartigheid en trouw, dat hij zelfs wel, en dat is bijzondere genade, mensen die aan de kennis van zijn wegen geen lust hebben en eigenlijk niet zoeken en ook een beetje onverschillig leven, of misschien onverschillig onder een vernisje leven, dat hij die plotseling of meer geleidelijk in het hart kan grijpen. En dan wordt het echt waar in het leven van zo iemand, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. en die naar mij niet zochten. En daar zijn voorbeelden van in de schrift. Daar zijn ook voorbeelden van in het leven van kinderen van God door de eeuwen heen. We kunnen de tekst ook nog op een andere manier verstaan. En die kant zit er ook aan. Iemand die trouwkerkelijk meeleeft. En die bidt. En die vraagt ook om het ene nodige met een zekere ernst. En misschien wel eens heimelijk van zichzelf denkt dat hij toch wel ernstig met de dingen bezig is. Vandaag hoor je die uitdrukking vaak. Hij is ernstig met de dingen van zijn geloof bezig. Ik houd niet zo erg van die uitdrukking. Maar zo wordt dat dan gezegd. Maar dat de Heere zo iemand laat zien dat hij nu met al zijn zoeken en met al zijn vragen en met al zijn bezig zijn met zijn geloof, zoals men dat dan noemt, toch een vijand van God is. Dan ben je aan het zoeken, dat is de ene kant. Maar al je zoeken is geen zoeken. Is niet het echte zoeken. Was alleen maar wat godsdienstigheid of wat het dan ook was. En dan moet je in gaan leven dat je met je niet zoeken, met je zoeken en met je vragen, toch in wezen niet gezocht hebt. En als God dan zo doorwerkend ook die mensen uit het stof opraapt en zijn gunst doet aanschouwen, dan wordt het ook op een iets andere manier. Maar ook als een monument van de genade van God zichtbaar. Ik ben gevonden van degene die niet naar mij vraagt. En een derde toepassing van de tekst is dan toch ook dit. Dat mensen die oprecht leren zoeken. En laten we nou maar even het voorbeeld nemen van christen, van christianen en van barmhartigheid. Die leerden door genade oprecht zoeken. Kloppen, aanhoudend kloppen. Het luide kloppen wordt hier met nadruk genoemd. Kijk, als die mensen werkelijk tot ruimte mogen komen, dat wil zeggen dat de banden verbroken worden, dat ze in het licht van het evangelie mogen worden gesteld, uit het duister tot het wonderbaar licht gebracht worden, dan zullen ze misschien wel eens zeggen, wat een wonder dat de Heere naar mijn kloppen heeft gehoord. Wat een wonder dat de Heere naar mijn roepen heeft gehoord. Dat staat ook in de Bijbel. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Dus dat wordt gezegd, dat is schriftuurlijke taal. Maar als je dat nu diep gaat doordenken en verder gaat inleven, dan zeg je, vragen is roeping, zoeken is roeping, het bestormen van het koninkrijk der hemelen met geweld, Matthäus 11, is roeping. Maar als het van mij had moeten komen, had ik de Heere nooit gezocht. Ook dan is het ten diepste waar dat zo iemand nooit behouden is omdat zijn zoeken of zijn vragen iets bijgedragen heeft. Maar mag hij achteraf wel zien dat ik leerde zoeken, dat ik leerde aanhouden, dat ik zo luid leerde kloppen, dat is uiteindelijk Gods genade geweest. Dat ziet een barmhartigheid of een christiana niet op het moment dat ze klopt zozeer, maar dat zie je achteraf. Het is ook opmerkelijk, en misschien dat ik daarmee af kan sluiten, het is ook opmerkelijk dat wanneer ze door de enge poort gekomen zijn, dat ze niet zeggen, we hebben zo gebeden, maar wat een wonder dat we binnen mogen zijn. Werk van Gods genade. Maar laat het duidelijk zijn dat we deze tekst, ik ben gevonden van degene die niet naar mij zochten, moeten verstaan als een tekst die duidelijk aangeeft dat genade vrije genade is. Maar dat we die tekst nooit mogen gebruiken om het niet zoeken, om het onverschillig leven, om het doorgaan op eigen wegen goed te praten. Want dan zijn we bezig om een kostbaar evangeliewoord tot een verschansing te maken voor onze eigen onbekeerlijkheid. En dat keurt de Heere toch nooit goed. Al kan hij soms zelfs zulke mensen, Godezijdank, te sterk worden. Ik wilde het hier bij laten voor vanavond en voor dit seizoen. We hopen, zo de Heer ons het leven spaart, het volgende seizoen verder te gaan. Mag ik broeder Kiewiet vragen om met ons te eindigen?
Mag ik, dominee, voordat ik aan dit verzoek gevolg geef, eerst nog enkele andere woorden spreken. Dat is niet ongewoon aan het eind van het seizoen. We zijn nu weer aan het einde van dit Bijbelkringseizoen gekomen. Het was anders dan andere jaren een vrij kort seizoen. Daar waren oorzaken voor. Maar inmiddels is het weer al april en hebben we met deze avond het seizoen inmiddels afgesloten. En daarom denk ik dat het, zoals andere jaren ook het geval was, het ook nu gepast is om, en ik weet me daarin de tolk van de trouwe bezoekers van de Bijbelkringavond, maar waarschijnlijk de nog veel talrijker en evenzeer trouwe kring van luisteraars aan de kerktelefoon. Ik weet me van die allen een tolk wanneer ik u heel hartelijk dank voor al datgene wat u ook op deze avonden ons geboden hebt. En u weten we wel, u behoeft niet met een eigen woord te komen. Dat mag de rijkdom van een dienaar van Gods woord zijn. Ook wanneer hij niet letterlijk en rechtstreeks put uit Gods woord, maar daartoe geschriften van godzalige mannen uit het verleden ter hand neemt en die in het midden van de gemeente uitlegt. Het is ook niet de minste van de dienaren van de Heere in het verleden, wiens werken we op avonden als deze mogen overdenken. Maar ten diepste was ook hij een dienstknecht, die ook dwaas was in zichzelf, maar heeft leren zien dingen die ook in zijn eigen hart niet waren opgeklommen, maar die God ook voor hem bereid had. En wat hij nodig had, wat ook de mensen uit zijn tijd nodig hadden, dat hebben ook wij in deze late dagen van de 20e eeuw evenzeer nodig. En daarom is het nog eens te meer dat wij u heel hartelijk danken voor het feit dat, maar toch ook voor de wijze waarop u op deze avonden met ons bezig was. Uw inzet hierin is groot, dat weten we. En alles wat u aan voorbereiding overdenkt voor deze avonden, dat komt denk ik nog niet eens allemaal ter sprake, want dat zou nog veel meer van onze aandacht en tijd vergen. U hebt er vreugde in. We hopen van harte en wij denken dat ook wel, dat u zelf ook met zegen en vrucht deze avonden voorbereidt. En het is van harte te hopen en te wensen dat de Heere erin meekomt zodanig dat ook wij in die vrucht en die zegen mogen delen. Dat is onverdiend. Dat hebben we in geen delen verdiend, maar het zou een wonder van de Heere zijn wanneer hij deze, ja, desondanks toch eenvoudige arbeid wil zegenen. Wij zijn u erg erkentelijk. Voordat ik een blijk daarvan u overhandig, zou ik eigenlijk op deze avond ook nog even aandacht willen vragen aan een andere zaak. We weten met z'n allen, en we zijn daar zeer verblijd om, dat aan het eind van de vorige week u mocht slagen voor het doctoraal examen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente dat onze predikant ook doctorandus in de theologie is. Wij zijn er ook een beetje trots op en we zijn blij met u en met uw vrouw en met uw hele gezin dat het inmiddels zover komen mocht. Ook daarvoor was uw inzet uitermate groot en we weten dat u zich ook bijzonder verdiept hebt in de dingen die ook in dat opzicht uw hart hebben. Het was niet zomaar een onderwerp dat u bestudeerd hebt, maar het ging ook over de bronnen van de zaken. Het ging over het fundament der dingen, namelijk de openbaring van God drieënig en dan de wijze waarop een dienaar van zijn kerk dat heeft mogen verstaan en doorgeven. Johannes Calvijn, zijn gedachten over Gods drieënheid. Namens de gemeente, laat ik het zomaar doen, maar zeker ook namens ons allen hier en namens de kerktelefoonluisteraars, feliciteren wij u van harte. Ik wil er nog het volgende aan toevoegen. U bent nu doctorandus. In een bepaald opzicht wil dat toch ook dit zeggen, en ik zou het zo willen zeggen, Doctorandus betekent toch ook, blijf nog maar een poosje leerling. Doctorandus betekent eigenlijk toch in wezen niet anders. Studeer maar verder. U bent onze leraar, zo hebben wij u ontvangen, zo erkennen wij u ook, en in die verhouding mogen wij telkens weer, als het ware, aan uw voeten zitten. Maar toch ook in die mate en juist daarom, omdat en voor zover u leerling wilt zijn. En dat wensen wij u van harte toe. Dat u eigenlijk toch alle jaren dat u in het ambt mag staan, leerling blijft. En wij met u van hem die de grote leraar, de grote profeet en leraar is, op wiens lippen genade is uitgestort. En dan zou ik willen eindigen met het volgende. De titel van uw studie was, en ik zag dat het vanavond wat verkeerd in Eilandennieuw stond, ik zeg het nu maar even precies, Laus Deo Triuno. Lof zij God drieënig. En mogen we met elkaar daarin eindigen. Ik mag u dit boekje overhandigen. Niet alleen overigens dit boekje, maar het houdt een belofte in voor het vervolg. Het is het eerste deel van de serie en de rest zal u vrijwel geruisloos ook in uw bezit gesteld worden. Nogmaals, hartelijk dank, alsjeblieft. Dan heb ik nog iets anders, ook een boekje denk ik zo te voelen, ik weet zelf niet wat het is. Het is in een kleurig papier en het herinnert aan bloemen. Andere keren ontving uw vrouw bloemen, maar nu geven we iets wat herinnert aan bloemen, althans wat de verpakking betreft. Ik weet niet of ik bij u kan, maar dat lukt. Alsjeblieft. Hebt u het toch nog niet?
Nee, ik heb het niet. Even wat zeggen. U weet wel, ik heb een hekel aan lange toespraken, maar dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Ik heb een hekel aan lange toespraken. Dat gaat over mijn toespraken, niet over de zijne. Hartelijk dank, broeder Kiviet, voor uw woorden. Hartelijk dank ook voor dit boek, wat waarschijnlijk nog een heel stuk aan vervolg zal krijgen. Het zijn de preken van dominee J. van der Vlies. Mag ik daar misschien iets over zeggen? Want dat is een man die mijn levenspad ook op verschillende manieren gekruist heeft. We komen beide uit hetzelfde dorp. Hij was mijn zondagsschoolmeester. En hij was ook de man die onze fietsen leverde, want hij had samen met zijn vader een fietsenzaak. Ze verkochten een vreemde combinatie, fietsen, kachels en kinderwagens. Dominee van der Vlies, u hebt hem, de ouderen zeker, goed gekend, was een bijzonder mens. In meer dan één opzicht. Hij was ook een begenadigd mens. En ik herinner me, en misschien mag ik met dat verhaaltje, wat toch geen echt verhaal is, maar echt gebeurd is, eindigen. Mijn laatste ontmoeting met hem. Dat was in 1981. We waren samen, zonder dat we het wisten, bij de afscheid van het intreden van dominee Hamstra in Elburg. Het was een paar weken voordat ik met mijn gezin naar Canada zou vertrekken. En dominee van der Vlies was ook bij die intreden en hij kwam na afloop naar me toe. Hij zegt, joh, waarom ga je toch weg? We hebben je hier ook zo hard nodig. Een paar dingen verteld tegen hem, hoe dat lag bij hem. En dat was typerend voor de laatste jaren van zijn leven. Toen greep hij ineens mijn hand. Hij zegt, ik moet gaan, want de mensen stonden op me te wachten met wie die meegereden was. En er kwamen tranen in zijn ogen. Hij zegt, joh, als het zo ligt, ga met God. En als we elkaar hier op aarde niet meer zien, en hij wees naar boven.
En ik moet eerlijk zeggen, dat leefde op dat moment bij mij niet zo. Maar bij hem wel. Het was een man die leefde die laatste jaren van zijn leven na de zware hartaanval die hij gehad heeft. In de verwachting dat zijn leven niet lang meer zou duren. En in de verwachting van zijn koning. Met alle gebreken die hij ook had. Die ik ook heb. En laten we zeggen, we hebben het vanavond gehad over een dienaar van de Heere, John Bunyan. En op een heel andere manier was dominee Jan van der Vlies ook een dienaar van de Heere. Je zou het met een woord van de schrift kunnen zeggen. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Dan is het ook alleen maar goed. Dus u begrijpt, dankbaar voor dit geschenk. Het heeft voor mij ook persoonlijk nog wel de nodige waarde vanwege de man door wie het geschreven is.
Laten we dan nu nog een psalmvers zingen. Ik stel voor uit de 61ste psalm. Psalm 61. Het eerste vers, het derde vers en het zevende vers. Psalm 61, vers 1, 3 en 7.
Thank you.
we samen danken en bidden. Tot u, o Heere, heilige God, heffen wij onze ziel op. Tot wie anders ook na een avond als deze. Want u gaf ons deze avond. U gaf ons ook de woorden die deze avond gesproken werden te horen. En uw dienstknecht om ze te spreken. En het ging ook over de dingen die van het hoogst belang zijn, Heere. Niet alleen uit het verleden, maar nog heden. En daarom hebben ze betrekking op onze ziel en zaligheid. Op het hoogste belang van onze ziel, op de toevlucht van ons leven, die alleen tot heil bij u kan zijn. Wij zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, daarvoor dat wij weer samen mochten zijn, deze avond en ook in dit afgelopen seizoen de diverse avonden. Dat uw dienstknecht vrijmoedigheid en opening gaf, orde ook om de dingen naar voren te brengen die gezegd moesten en mochten worden. Ook daarvoor danken wij u. Het is onverdiend dat dit alles ook in ons midden nog voortgang mag hebben. We kunnen niet wijzen op dingen die in ons zijn, Heere, dat we het ons waardig zouden maken. Uw naam zij alleen daarvoor geprezen. Maar Heere, nu wacht het op uw zegen. Uw onmisbare zegen, die zo nodig is. Heere, we hebben ook deze avond gehoord over hoe gij zondaren leidt. We hebben ook gehoord, Heere, dat de oorsprong daarvan, de grond, het fundament, niet in mensen ligt. Niet daarin ook dat mensen u zouden zoeken. Nee, integendeel, gij wordt gevonden. En dat is in dat opzicht altijd en immer zo. Gij wordt gevonden van degenen die u niet zoeken, die naar u niet vragen. En wie meent naar u te vragen, Heere, hij verstaat er niets van. Dat hij geen mond heeft, geen hart heeft, om oprecht tot u te gaan. Gij moet het schenken als een vrucht van uw genade. En zo vindt gij mensen waar ze van nature zijn. Verloren in hun bloed. Zo komt gij tot zondaren, Heere. En richt ze op. En trekt ze uit het leven tot in de dood. En zo leidt gij ze binnen. In die enge poort. Met smeking en geween. Heere, geef dat we iets van mogen kennen. En zo het niet het geval is dat we begeren daar iets van te kennen. En dat bij u zoeken. Heere, schenk het ons. Er is zo'n rijke bron, verworven door de Heere Jezus Christus. De zaligheid die hij verwierf. O Heere, het is onuitputtelijk. En uw welbehagen, het is grondeloos. O Heere, als er dan nog genade over is. Schenk het in ons midden. Doe wonderen, raak zondaren, raak harten aan. En betoon dat gij nog aan ons gedenkt. En vervul vanuit uw rijkdom onze nooddruft en armoede. Uw naam ter ere. Heb ootmoedig dank, Heere, dat uw dienaar ook deze avond deze woorden heeft mogen spreken. Geef hem en de zijnen alles wat nodig is. Geef dat hij ons ook in het verdere van deze weken en maanden, ook deze week, alles wat hij alleen van u ontvangen mag. En als we heen leven naar die stille dagen van Goede Vrijdag, o Heere, geef dat we bezig zijn met de dingen die u ons daarin wilt openbaren, opdat we mogen begeren geleid te worden tot hem, in wie alle heil en zaligheid geopenbaard is. En maak het een zaak die past is, genade voor zondaren, licht voor duisterlingen, en leven voor doden. Verhoor ons in uw ontferming, uit genade, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.